onze hulp. En al onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen van Psalm 116. Het tweede vers: ik lag gekneld in banden van de dood. En ook het derde vers: och Heer, och weert mijn ziel door u gered. En het vijfde vers: gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 116, het tweede, derde en vijfde vers. gemeente, ook deze middag belijden wij het geloof, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting daarop zingen we de psalm die de kinderen moeten, liever gezegd mogen leren. Psalm 28 vers 5, gelooft zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Hij is mijn sterkte en schild in het strijden. Het vijfde vers van Psalm 28, na de belijdenis van het geloof. En ieder dan van u en van jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere openen om te lezen, zoeken wij samen zijn aangezicht in het gebed. Laten wij bidden. Ontfermende, genadige God in de hemel. Wat moet dat voor die dichter een wonder zijn geweest? En wat zal dat een wonderlijke ervaring zijn geweest? Zijn God. Een God met open oren. Die niet doof was. Niet doof bleek. Die niet doof is. Als daar die roep tot hem gaat. Als die roep tot u komt, Heren. Die in de hemel zit. Als hij bidt, en we bidden van u, dat we nu met elkaar, hier in de kerk, in dit huis van gebed, maar ook in de huiskamers waarmee geluisterd wordt, dat we met die verwachting ook samen voor u staan in het gebed. De verwachting dat u die horende God bent. Die ook blijk geeft van het verhoren van het gebed in de naam van uw Zoon tot uw gedragen. Heere, wil dan uit Sion, de woonplaats van uw eer, ook onze gebeden horen. Als wij tot u naderen, als wij voor u staan, dankend dat op deze prachtige zondag, dat nog veel prachtiger evangelie van uw Zoon, zelfs tot tweemaal toe, ons betuigd wordt. Dat het de dag is van de zon der gerechtigheid. De boodschap van verzoening door het geloof in zijn naam. Heere, bedanken u dat we dat weer deze middag mogen ontvangen samen. En dat we dat in alle rust en ongestoordheid mogen doen. Maar elders in de wereld, vandaag weer in Egypte, bommen zijn afgegaan. In huizen van gebed, in kerken. Waar mensen, ouder, jonger, kleiner nog, samen waren. Meer dan 30 doden. Heere, wat een leed, en we bevelen u zo die wenende harten aan. Daar of in andere plaatsen van de wereld, waar zo scherp en zo schrijnend geleden wordt, ook om het belijden van uw naam. Heere, wil van ontferming weten. Als daar in nood en smart tot u verheven wordt, het angstig hart, wil vertroosting geven, ook volharding. Volharding onder het kruis. En Heere, geef ons dan toch een diep besef van al die voorrechten waar u ons en onze kinderen buiten verdienste nog zo op onthaalt, ook deze middag weer. En dan bidden wij, Heere, kom zelf ook aan deze plaats door uw Heilige Geest en kracht. En laat het evangelie van de lijdende knecht des Heren tot vertroosting zijn, tot bekering zijn, tot verbinding in onze smarten, onze pijn en verdriet. Laat het tot meer zicht zijn op hem, wien te kennen het eeuwige leven is. En help ons daarom het woord te ontvouwen, en help ons het woord te ontvangen. En wie we ook zijn, help ons zonder uitzondering dat woord ook te bewaren. Heere, wilt u gedenken aan de kinderen, de jongeren in de kerk? Geef ook hen met ons en ons met hen verlichte ogen van het verstand om te begrijpen, een hart om dat woord te bewaren. Wat is er eerlijker dan van jongs af aan u te volgen, te vrezen, te dienen, lief te hebben, aan te hangen, te betrouwen, veilig te zijn achter het bloed van het lam, geleid door de geest van dat lam. Heere, gedenk hen die ook in het midden van de gemeente bijzondere kruisen dragen. We denken aan de alleenstaande, alleengaande. Er kunnen kruisen zijn, Heere, die al zo oud zijn. Zo oud dat anderen het misschien gewend zijn dat wij ze dragen, maar ze moeten elke dag weer worden opgenomen. Wilt u vertroosten en onder dat kruis het zicht geven op hem, die overste leidsman en voleinder van het geloof. En zo smeken we, Heere, om uw nabijheid voor Peter Otterspeer en zijn kinderen. Na die ontzaglijke slag, als daar vrouwen, moeder, zo abrupt en zo onverwacht uit dit leven is weggescheurd. Wees ze tot een woning, o God. En dat dat ook ondervonden wordt. Als daar het woord ook deze dagen zal doortrekken en omkransen. Dat daar vertroosting, geest en leven is. Bij hem. Die Johannes er zo mee getroost heeft. Johannes. Ik ben dood geweest. Maar zie. Ik leef tot in alle eeuwigheid. Vrees niet. Legt u zo uw hand. Als op hem. Ook Heere op hem. Vrees niet. Ga voor ze uit. En ga met ze mee. En begeef en verlaat ze geen ogenblik. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Op die overste herder. En we bidden. Wil zelf leiden, wil zelf weiden. Ook aan deze wijde grond. Deze kudde. En daar ook deze dienst voor gebruiken. Maar ook alles wat na en naast de zondag gebeuren mag. En zo bevelen we al dat werk ook u zo aan. Ook als de mannen en broeders deze week zullen bijeen zijn. Eén en andermaal. Heere, wil ook zelf leiding geven dan. En ons een oog en hart dat op u gevestigd is. En het bij alles alleen van u moet hebben. Heere, wil boven bidden en denken. Ons uw zegen bereiden. Ook als wij nu het woord gaan openen. We bidden. Stel daarin uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen open. Tot eer van uw naam. Tot zegen. Tot zaligheid. Van onze zielen. We bidden het uit genade. In de vergeving. De wegneming. De uitdelging. Van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan het woord van de Heere openen en met elkaar lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen uit Johannes 12, vanaf het 12e vers tot en met het 36e vers. We lezen uit Johannes 12, te beginnen bij vers 12, tot en met vers 36. Deze laatste Lijdenszondag, de zogenaamde Palmzondag, slaan wij een blik op, onder andere, de zogeheten intocht van de lijdende Christus. Jeruzalem. Johannes 12, we lezen vanaf het 12e vers. En daar luidt het woord van God als volgt. Des anderen daags een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En Jezus vond de jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren opdat zij op het feest aanbidden zouden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggend: De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenend hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleine tijd is het licht bij u. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover, gemeente, de lezing van Johannes 12. Prediking willen we in het bijzonder stilstaan bij dat toch wel bijzondere woord uit vers 24, waar de Heere Jezus zegt tot in elk geval die twee discipelen: voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Tot zover tekstwoord voor de bediening van het woord deze middag. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen met elkaar, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven te geven. Zoals gezegd is, de eerste collecte voor de diaconie bestemd, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud. Van harte, in uw mildheid en liefde, aanbevolen. We zingen ter inleiding op de woordbediening van Psalm 141, vers 1, vers 8 en vers 9. Psalm 141, het eerste, het achtste en het negende vers. gemeente. Het gaat goed met de kerk. Die gedachte zou bij je boven kunnen komen als je Johannes 12, niet zoals wij hebben gedaan vanaf vers 12 leest, maar vanaf vers 1. En dan zie je hoe achter de Heer Jezus een heus gevolg ontstaat. Het begint al in Bethanië. 6 dagen voor het Pascha komt de Heer Jezus aan in Bethanië. Dat staat zo te lezen aan het begin van hoofdstuk 12. En ook onze kinderen weten denk ik wel waarom Bethanië zo'n bijzondere plaats was. Bethanië. Je weet wel, dat was de plaats waar de Heer Jezus eerder Lazarus uit de dood had opgewekt. Hè, uit het graf tevoorschijn had geroepen. En zo vlak voor de Goede Vrijdag, 6 dagen voor het Pascha, is de Heer Jezus daar weer terug. En lezen we dat hij met Maria, Martha en ook met Lazarus de maaltijd gebruikt. Gemeente, het gaat daar verder vanmiddag niet over, maar dat is toch wel een bijzonder tafereel, vindt u niet? De Heer Jezus gebruikt de maaltijd in Bethanië en zit daar aan tafel met onder andere Lazarus, die hij eerder uit de dood verlost had. Lazarus, de vriend van Jezus. Zo had hij hem al genoemd toen Lazarus in het graf lag. Kom, discipelen, we gaan naar Lazarus toe. Lazarus, onze vriend, slaapt. En nu zitten de vrienden, als ik dat zo zeggen mag, in Bethanië samen aan de maaltijd. Gemeente, wat moeten die banden bijzonder, wat moeten ze ook bijzonder diep en wat moeten ze ook bijzonder verdiept zijn geweest. Lazarus aan tafel met zijn zaligmaker die hem uit de dood verlost had. Hoe dan ook, dat trekt ook de nodige nieuwsgierige mensen aan. U weet hoe dat gaat. We lezen een grote schare dan der Joden verstond dat hij daar was, Jezus. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. Zeer tot ongenoegen van de overpriesters. En weer loopt het leven van Lazarus gevaar. En de overpriesters beraadslaagden dat zij Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Nou, in de ogen van die mensen, gemeente, in de ogen van die zogenaamde geestelijke leidslieden van Israël, wordt het dan de dag daarna nog veel erger. Als die grote scharen, we lazen dat, Jezus inhaalt in Jeruzalem. En ze het hem als met één mond toeroepen. Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning van Israël. Hij die is de koning van Israël. Nou ja, dan gaat dat als een lopend vuurtje onder die mensen. De schare dan die met hem was, zo schrijft Johannes, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en dat hij hem uit de doden opgewekt had. En de fariseeën verbijten zich. De fariseeën dan zeiden tot elkander, ziet gij wel dat gij gans niets vordert? Ziet de gehele wereld gaat hem na. De gehele wereld. Ja, want dan komen die Grieken. Hè? Na het eerbetoon van zijn eigen volk komen daar nota bene Grieken die contact met Jezus zoeken. Ze willen hem graag zien, zo zeggen ze. En vandaar, Als je dat zo gadeslaat, dan zou je kunnen denken, het gaat goed met de kerk in die dagen van Johannes 12. Er tekent zich een groot gevolg af dat Jezus volgt en uit zijn eigen volk en uit de volkeren. Joden en heidenen zoeken hem. Trouwens, als het over die Grieken gaat, gemeente, we zullen dan moeten denken, denk ik, aan mensen die zich bekeerd hebben tot het Joodse geloof en die in heel veel opzichten ook als godsdienstige Joden leefden. De Bijbel noemt ze vaak godvrezenden. U moet dan maar denken aan iemand als Cornelius bijvoorbeeld, of iemand als Lydia. En die Grieken, die wenden zich niet rechtstreeks tot Jezus. Ze klampen Filippus aan. Filippus, wij willen graag Jezus zien. Waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou kunnen zijn omdat Filippus, net als Andreas, Filippus draagt als enkeling onder de discipelen een echte Griekse naam. En bovendien staat erbij, hij is afkomstig uit het gebied, een bijzonder gebied. Een gebied dat, Bethsaida, dat heel vertrouwd was met het Griekse denken en Griekse invloeden, waar veel contacten waren tussen de Joden en tussen de Grieken. Ze willen Jezus zien. En Filippus is voorzichtig. Dat hebt u wel gemerkt, om wat voor reden dan ook. Maar hij gaat het eerst eens met Andreas overleggen. En dan gaan ze samen naar Jezus toe om hem die vraag voor te leggen. Hoe heeft de Heere Jezus die vraag opgevat, gemeente? Ook dat is niet zo duidelijk. Kan het zijn dat hij in die vraag van die Grieken een eerste vervulling heeft vernomen van wat de profeet al had gezegd? Dat de heidenen naar hem zouden vragen. David heeft dat gezegd en Jesaja heeft dat gezegd. Zijn antwoord is hoe dan ook opmerkelijk. Filippus, Andreas, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Zijn verheerlijking, zo moeten ze begrijpen, zijn verheerlijking is op handen. Maar, en dat moet die juichende schare begrijpen, en dat moeten ook die Grieken begrijpen. En dat moeten ook de discipelen zelf goed begrijpen. De verheerlijking van Jezus, die kan er enkel komen door zijn lijden en sterven heen. De verheerlijking, het heil van deze koning, kan er enkel komen door zijn dood heen. Nog anders gezegd. Het koninkrijk dat hij zal oprichten, mochten die Grieken dat gedacht hebben. Dat begint niet met een kroning, maar dat begint met een kruisiging. En dan, dan spreekt Jezus dat bijzondere woord, gemeente. Bijzonder woord. Beladen woord. Onze tekst. Een bijzonder beladen woord ook. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. En u voelt wel aan. Ja, natuurlijk, elk woord dat de Heere spreekt is bijzonder. Elk woord van Jezus is bijzonder, natuurlijk. Maar u voelt wel aan, denk ik, als hij dat zelf zo inzet en zo inluidt, dan geeft dat aan dat woord een bijzondere glans en dan geeft dat aan dat woord een bijzonder gewicht. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Eigenlijk heel bijzonder, jongens en meisjes, want wij zeggen als we gebeden hebben, zeggen we amen aan het einde. Maar dit woord van de Heere Jezus begint ermee. Want waar in jouw Bijbel staat voorwaar, daar staat in de taal van de Bijbel zelf, in de taal van die Grieken zal ik maar zeggen, gemeente, staat er amen. Dus Jezus neemt het woord, hij zegt, amen, amen, zeg ik u. Filippus, Andreas, die Grieken, als die daarbij hebben gestaan, dat weet ik niet. Ze mogen wel alle aandacht bij dit woord van Jezus hebben. En wij gemeente, zoals we hier vanmiddag daar getuigen van zijn, we mogen denk ik wel op het spreekwoordelijk puntje van onze stoel of onze bank in dit geval gaan zitten. Om onze aandacht erbij te hebben. Opmerkzaam van gedachten, opmerkzaam van hart. De meester spreekt als de machthebbende. Voorwaar zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Bijzonder beeld. Veelzeggend beeld ook. Veelzeggend beeld van deze koning. Veelzeggend beeld van zijn koninkrijk. Zijn verheerlijking is op handen, jawel, maar de weg naar die verheerlijking is deze. Dat is de weg van het tarwegraan. Ik noemde het net een veelzeggend beeld, bijzonder beeld. Het was ook, behalve dat, een bekend beeld. Het was de mensen vertrouwd wat in het algemeen de betekenis van deze uitspraak was. En ik denk ook dat wij niet lang hoeven te raden daar de betekenis van dit woord van Jezus. Ik denk dat ook jullie heel goed snappen wat hiervan de bedoeling is. Hè? Tarwegraan, moet je gewoon denken aan een enkele graankorrel. Als je die in de grond gooit, als je die in de aarde zaait en dat tarwegraan, dat graankorreltje, dat raakt onder de grond. Wat gebeurt er dan? Ja, dat. Wij zouden zeggen dat zaadje, dat gaat stuk, hè? Wij zouden zeggen dat vergaat. Het vergaat. Het sterft, zegt de tekst. Nog een beetje sterker eigenlijk. Het sterft. Maar, dat is natuurlijk het wonderlijke. Als je dat zaadje in de grond zaait. De tekst van vanmiddag zegt, ja, dan sterft het. Maar dat is tegelijk juist een nieuw begin. Hè? Dat tarwegraan, dat valt in de aarde, dat sterft, dat is niet het einde ervan. Maar dat is juist een begin van iets nieuws. Want uit dat zaadje groeit nieuw leven. Hè, daar groeit een nieuw plantje uit en onder de grond begint, daar is hier er nog niks van. Onder de grond begint dat tarwegraantje, dat gaat kapot, maar dat begint uit te lopen. Daar komen kleine worteltjes enzovoorts. En al heel snel zie je het boven de grond komen, dat kleine plantje. En dat groeit en dat volgroeit. En uiteindelijk, zegt de tekst, draagt het veel vruchten. Nou, dat zie je voor je toch? Dat zie je voor je. Het gezaaide tarwegraan, dat wordt in de aarde begraven als het ware. Het sterft, dat lijkt te vergaan, dat lijkt daar te eindigen. Maar zo komt er een veelheid aan leven tevoorschijn. Door de dood van dat ene tarwegraan is er leven. Leven in overvloed. Het is sterven, kort gezegd. Wat dat tarwegraan doet, het is sterven om te leven. Wonderlijke. Ja, wonderlijk vooral omdat wij nogal vertrouwd zijn met het tegendeel. Toch? Klinkt misschien een beetje cru gemeten, maar als van ons gezegd zou worden dat we in de aarde vallen en sterven, dan weet iedereen wat dat betekent. Dat is het einde. Dat is het einde. Daar eindigt het leven, nietwaar? Daar eindigt ook alle menselijke verwachting, alle menselijke hoop. Het tarwegraan valt in de aarde en sterft, maar dat is juist vol verwachting. Zo ontstaat het leven en zo komt het tot de oogst. En discipelen, let op, zo gaat de koning van dit koninkrijk? Ja, zo is de koning van dit koninkrijk. Als dat tarwegraan, zijn weg is een weg van in de aarde vallen en sterven. Zijn weg is een weg van vergaan en daarom en daarmee ten leven. Let op. Zo bedoelt de Heer Jezus. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Amen, amen, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Voorwaar, voorwaar. Laat dat, gemeente, het eerste zijn dat goed vanuit deze tekst tot ons doordringt. Indien het niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen. Ook dat is eenvoudig uit te leggen, jongens en meisjes. Stel je voor dat zo'n boer daar aan het zaaien was. Hè? Had hij een zak bij zich natuurlijk of zoiets. En daar greep hij uit en dat strooide hij over de akker uit. En stel je nou voor dat er onderin die zak blijft er één zo'n korrel achter. Die wordt vergeten. Ja, daar gebeurt natuurlijk niks mee. Die blijft in die zak zitten. Of stel je voor dat er wat gemorst is in de schuur en daar ligt nog wat achter op de plank. Daar ligt nog zo'n korrel. Ja, daar gebeurt ook niks mee. Als het niet in de aarde valt en sterft, zegt de Heer Jezus, dan blijft het alleen. En ik moet u zeggen, gemeente, dat ik heb wel eens een keer eerder over deze tekst gepreekt, jaren geleden. En dan ga je in de voorbereiding van de preek weer met zo'n tekst bezig. En dat me dat dit keer toch bijzonder geraakt heeft. Dat de Heer Jezus zegt, als het niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Als de Heer Jezus die weg niet gaat van lijden en sterven, van het kruis, dan blijft hij alleen. Dan wordt er niemand zalig. Dan is de hemel op God en de engelen na leeg van mensenkinderen. Dan is het vaderhuis met die vele, vele, vele woningen. Dat is leeg en dat blijft leeg. Al die woningen zijn onbewoond. Kijk voor de Heer Jezus zelf. Als hij die weg niet gaat, mag ik dat even zo zeggen, gemeente? Voor de Heer Jezus zelf maakt dat niet uit. Hij heeft geen verzoening nodig. Hij heeft geen zonde gekend of gedaan. Maar dat betekent wel dat er niet één zondaar behouden wordt, maar dat ze allen zouden verloren gaan. Ik zeg het iets persoonlijker. Dat betekent wel dat we allen zouden verloren gaan. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Ik kan wel tegen u zeggen, en dat doe ik ook, probeert u zich dat eens voor te stellen. Maar tegelijk denk je bij jezelf, kan dat eigenlijk wel? Kun je je dat eigenlijk wel voorstellen? De hemel leeg van mensen. En voor de troon van God en van het Lam, daar staat geen schare die niemand tellen kan. Daar staat niemand. Niemand. Veel vrucht, daar gaat het ook over, de tekst. Veel vrucht, zaligheid voor zondaren, dan moet hij die weggaan. Van lijden, sterven, de toren van God dragen, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, dan moet hij sterven en begraven worden als dat tarwegraan. Wel een aangrijpend beeld trouwens. Ik wil er niet te plastisch over doen, gemeente, dat is ook niet, denk ik, niet de bedoeling, maar er is niet zoveel fantasie voor nodig, toch, om je voor te stellen hoe het dat tarwegraan in die donkere, vochtige grond vergaat. Ik heb het al gezegd eigenlijk, het vergaat. Dat is Gethsemane, ziet u? Dat is Gethsemane. Dat is het. Voor Christus. om zich daar te laten vinden. Dat is het. Om zich daar te laten binden. Dat betekent het. Als hij wordt bespot en bespuwd, dat is het. Als hij wordt gegeeseld en gelasterd, dat is het. Als de doornenkroon op het hoofd wordt gedrukt, dat is het. Als hij onschuldig ter dood veroordeeld wordt, dat is het. Als hij van God verlaten wordt, aan het kruis gehangen en gedood. Het is het tarwegraan dat in de aarde valt, vergaat en sterft. En zo niet, dan blijft hij alleen. Let op, discipelen. Voorwaar, zeg ik u. Amen, zeg ik u. Bedenk en bewonder ook dit. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Christus is de weg van het tarwegraan gegaan. En met welke heerlijke en rijke en machtige en onbeschrijfelijke vrucht gemeten. Verzoening, vergeving, vrede met God, vernieuwing, zaligheid, eeuwige vreugde. En dat voor verloren zondaren. En dat voor vijanden van God. En dat een menigte. Niet te tellen, niet te bevatten. Het brengt veel vrucht voort. Net als bij dat graantje. Net als bij dat graantje. En de Bijbel gebruikt dat beeld wel vaker, jongens en meisjes. Ja, het beeld van een zaadje. Denk maar aan het mosterdzaadje. Dat is ook een duidelijk beeld in dit geval. Dat mosterdzaadje, nou als je dat op de palm van je hand legt, dan kan je het amper zien. Zo klein is het. En als je dat kleine, dat piepkleine zaadje in de grond zaait en dat begint te groeien, dan komt er een boom uit. Dan zeg je u tegen. Zo heeft het offer van de Heer Jezus, die zich hier met zo'n zaadje vergelijkt, een geweldige uitwerking gehad. Veel vrucht. Wonderlijke vrucht. Rijke vrucht. Machtige vrucht. Discipelen. Luister. Die zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, die zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo klinkt het in het vers na onze teksten. En u weet, dat had de Heere Jezus zijn discipelen al vaker voorgehouden. Zo ook nu. Die zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En je zou kunnen zeggen, op deze dag betrekt hij dat eerst en vooral op zichzelf. In die zin, dat zou hij aan dit leven vastklampen en niet de weg van het tarwegraan gaan, dan zou zijn leven hier op aarde die hele bijzondere betekenis verliezen. Dan blijft hij alleen. Maar als hij dat leven prijsgeeft, als hij het tot een los prijs geeft, dan zal dat in een diepe zin tot bewaring zijn. Dan zal zijn dood eeuwig vruchtbaar zijn voor zoveel. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Begrijp je? Sterven van de Heer Jezus voor de zonde heeft een geweldige vrucht gedragen. Het zou voor ontelbaar veel mensen, voor talloze miljoenen mensen, tot leven zijn. Eeuwig leven. Gemeente, ik denk aan het woord van Jesaja. Jesaja die dat al had mogen zien en die dat ook al had mogen zeggen. Hè? Over die lijdende knecht des Heeren, over dat lam van God. Jesaja zegt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, wat dan? Dan zal hij zaad zien. Dat is zijn geestelijk nageslacht. Al zijn kinderen. Geboren uit het onvergankelijke zaad van het woord. Gemeente, wat een wonder. Hij gaat deze weg van de gevloekte om ons met die zegening te vervullen. Opdat Christus niet alleen zou blijven. Nee. Opdat hij niet alleen zou blijven. Maar, zo zegt de apostel dat in de Hebreeënbrief, maar opdat hij straks zou kunnen zeggen: zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Zijn dood, zo las ik bij Ryle, prachtige zin. Zijn dood zou als een graankorrel de wortel van zegeningen en weldaden zijn voor talloze miljoenen onsterfelijke zielen. Zijn dood als een graankorrel de wortel van zegeningen en weldaden voor talloze miljoenen onsterfelijke zielen. Maar Filippus, Andreas, en misschien ook wel die Grieken die daarbij stonden. Maar laat dan ook vooral wij zelf, gemeente, dat ook scherp zien. Die weg van Christus, die weg van dat tarwegraan, is ook de weg van de christen. Zoals hij het hen dus zegt. En al meer gezegd had. Ik denk aan die dag bijvoorbeeld dat de Heer Jezus voor de eerste keer zijn lijden voorzegd had aan zijn discipelen. Toen had hij het hen ook voorgehouden. Hè? Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Dus ook hun weg is een weg als van dat tarwegraan. Ja toch? Waarbij je niet met alle kracht en boven alles vastklampt aan, of vastgeklonken zit aan, of vastgekleefd zit aan dit bestaan. Maar je ziel zich uitstrekt naar het eeuwige leven. Beter nog, naar Hem die eeuwig leeft en aan je ziel dat leven geeft. En weet en gelooft en hoopt beter dan dit tijdelijke leven. Zijn uwe goedertieren heen. Is dat niet wezenlijk voor het geloof, gemeente? Ja, is dat niet het wezen ervan? Alles en allen achterstellen bij Christus. Je zalig maken. De zonde, de wereld, de boze, jezelf verloochenen om zijnentwil. Noem dat voor mij pad bekering. De weg van het tarwegraan. Sommige mensen, maar wie eigenlijk niet van huis uit. Sommige mensen zijn zo verkleefd met het leven van dit moment. Begrijp me goed, hè, dat leven is van de Heere gekregen. Dat is een kostbaar geschenk. Begrijp me goed. Daarover geen misverstand. Maar wat als nu uitgerekend die gave ons afhoudt van de gever en wij er het onze mee doen? U weet wel. Zonder God. Los van God. Zo vast aan dat aardse bestaan dat we aan God niet toekomen. Ik las bij Matthew Henry een diepzinnige gedachte. En eigenlijk is het tegelijk een hele aangrijpende gedachte. Maar hij schrijft bij deze tekst: men verliest het leven door het overdadig te beminnen. Wie het vatten kan, die vat het. Men verliest het leven door het overdadig te beminnen. Zo van dat tijdelijk leven houden dat het ons het leven kost, bedoelt hij. Mensen, zo gaat hij verder, omhelzen zichzelf ten dode. Dat is toch, dat noem ik diepzinnig. Christus omhels je ten leven, maar jezelf omhels je ten dode. Het leven je zo lief dat je hem ervoor verloochent. Misschien zitten ze vanmiddag ook wel onder ons, ik weet dat niet. Gemeente, als het hier, als het nu je alles is. Als je oude leven dat bezig is te vergaan, zegt de Bijbel. Je zo dierbaar is dat er geen oog en hart is voor God. Zo is er geen pad naar de heerlijkheid. Wie zijn leven zal willen behouden, zegt de meester, die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal omijnend wil, die zal het vinden. Dat oude leven, getekend door de liefde tot de wereld en haar begeerlijkheid, dat heeft in de aarde te vallen en te sterven gemeten. Als dat tarwegraan. Het gaat door de dood naar het leven. Het gaat onder de kruis, onder het kruis naar de kroon. Ik zie die rijke man voor me. Ik zie die rijke man voor me. Die ontroerende tweespraak met Abraham. Als die rijke man doodarm zijn ogen opslaat. En Abraham zegt: mijn kind. Voelt u de bewogenheid? Je hebt je goed in dit leven gehad. En gemeente, en dat is natuurlijk de kwestie. Hij had daar genoeg aan. Wat een verlies. Ik citeerde net Matteüs 16. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Waar Christus in één adem daarop laat volgen, want wat baat het een mens zo die de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel. En daarom zal het kennen van hem, gemeente, zal het kennen van hem, ons niet, u niet, jou niet, mij niet, voor alles gaan en het lief hebben van hem en het zijn van hem. Verbonden aan hem, uw leven, uw lust, jouw vrede. Wat zou je dan anders dan met ootmoed smekend komen? Geef mij Jezus. Of, inderdaad, ik sterf. Zo ligt dat. En met hem ga je de weg van het tarwegraan. Kijk maar. Gemeente, gelooft u? Werkelijk? Jullie, van harte. Paulus zegt, als dat zo is, dan zijn we één plant met hem in de gelijkmaking van zijn dood en van zijn opstanding. Eén met hem, die hier als dat tarwegraan ten onder gaat. En zo gaat het ten onder, je oude mens, die de zonde lief heeft. Dat is christenleven. Misschien niet zo'n heel bekend portret ervan, maar dit is het ook. Het is als een tarwegraan in de aarde vallen en sterven. Je oude leven sterft af, hoe langer hoe meer. Hoe is dat dan? Nou, dan kan de Heidelberger ons een goede dienst bewijzen. Want de Heidelberger die legt uit, wat is bekering? Bekering is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En de volgende vraag is dan, wat is de afsterving van de oude mens? Nou, dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer ontvluchten. Vliegen. De weg van het tarwegraan. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Dan gaat er een kruis door je oude leven. Ja, niet zo'n kruisje waar je formulier mee invult. Maar zo'n kruis. Voor de luisteraars thuis, zo'n kruis als op Golgotha stond. Dan gaat er een kruis, dat kruis door de wereld. En haar begeerlijkheid. Dat kruis door je oude liefde. Dat kruis door je oude mens. Omwille van Christus. Het kostbaarste hier op aarde achterstellen. Kruisigen wat onze dierbaarste was, indien iemand tot mij komt en niet haat, dat betekent achterstelt, Vader, moeder, vrouw. Kinderen, broeders, zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven. Die kan mijn discipel niet zijn. Maar wie kan het dan wel? Zou je denken. Wie kan dan wel zijn discipel zijn? Gemeente, niet op eigen kracht en kosten. Niet op eigen kracht en kosten. Nee. Verbonden aan hem die weggaat van de tarwe gaat. Door het geloof gewekt door de Heilige Geest, dat hem lief heeft boven alles en boven allen. En weet u, dan is hier niet alles, dan is hij alles. En dan is het hier beneden niet. Maar dan strekt ons hart zich uit naar hem. Door de dood, dit leven, dit bestaan vergaat. Naar het leven. En dan is het leven niet het kostbaarste, maar het leven. Dan is hij de kostbaarste. En dan staat alles ten achter bij hem. En dan gaat het voor alles om zijn wil en zijn weg en zijn woord. En zijn eer. Wat een tekening, gemeente, van dat nieuwe leven, vindt u niet? Wij denken misschien wel in de eerste plaats, als het over het nieuwe leven gaat, over het leven van de bekering. Dan denken wij misschien wel vooral aan alles wat je dan moet en mag doen. En het begrijpt u me goed, dat komt er allemaal uit voort. Maar het is de weggaan van dat tarwegraan. In de eenheid en de gemeenschap met Christus. Misschien dat je zegt, nou dat is niet zo aanlokkelijk. Hè? Als dat nou christenleven is. Ja. Maar wacht even. Het is de weg die je oude mens aflegt. Jezelf verloochenen. Maar om nu met hem en door hem te leven. Paulus zegt in die wonderlijke, diepe en openhartige en machtige persoonlijke geloofsbelijdenis. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist. Dat is de weg van het tarwegraan. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Jawel, en hoe? Maar niet, ik ben het meer die leef. Maar Christus leeft in mij. Dat. Christus leeft in mij. En zo komt het tot die vrucht. Zo komt het tot die vrucht. En daarom is de weg van dat tarwegraan, gemeente, een weg met zoveel verwachting. Let maar op die van hem. Zijn dood was een vruchtbare dood. En hoe? En zo gaat het achter hem aan. Op het leven aan. Ook dwars door de dood. In die weg van de gehoorzaamheid. Achter Christus. Onder het kruis. Zijt getrouw tot de dood. Zo schreef hij die gemeente in Klein-Azië aan. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven. De kroon des levens. Ook al gaat het achter hem aan door de diepten heen. Diepten van leed en diepte van kruis. Wat betekent het dan? Dat je niet meer jezelf leeft, maar dat Christus in je leeft. Gemeente, het is zeker waar dan. Wordt je uitwendige mens, die wordt verdorven, zegt Paulus. En daar bedoelt hij gewoon zijn lijf en leden mee. Paulus zegt dat je uitwendige mens wordt verdorven. En je moet maar eens meemaken. Hè? Is pijnlijk. Nou en of. Als je uitwendige mens verdorven wordt. Maar, zegt de apostel, je inwendige mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag. Vernieuwd. Van dag tot dag. En nog eens, misschien ervaart deze of gene er veel van. Misschien dat u veel te lijden hebt. En die uitwendige mens, u zegt inderdaad, die verderft, die bederft. En zo voor het oog zou je misschien denken, het is bezig te vergaan. En dat doet pijn, hè? Nog een keer, dat doet pijn. Als je aan de lijve ondervindt, dat dit leven zoals bij onze doop is verklaard, dat dit leven inderdaad een gestadige dood is. En dat proces dat kan soms sluimeren, dat kan soms in onze waarneming stokken. En soms kan het geweldig versnellen in zieke dagen of als je ouder wordt. Als je lichaam, dat kan ook trouwens je jonge lichaam zijn, als dat lichaam je in de steek laat. Maar met hem is het de weg van het tarwegraan. En gaat het aan op het leven in de volkomen en volmaakte zin. Wat een verschil, hè. Wat een verschil. Het gaat aan op het leven in de volkomen zin. Naar lichaam en ziel beide. Ook dat eerste, ook dat eerste. Ik heb er dikwijls om moeten denken, gemeente. Als ik in het ziekenhuis bij mensen kwam. En weer op een andere manier. Als je daar zelf terechtkomt. Uitwendige mens wordt bedorven. Maar de wet van het tarwegraan zegt, om Jezus wil. Het gaat aan op een volkomenheid. Het gaat aan op een volle oogst. Het gaat aan op de heerlijkheid. Want dit lichaam, het wordt gezaaid in oneer. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Maar het wordt opgewekt in kracht. Wat een uitzicht. Duizendmaal, o Heer. Zij u daarvoor dank. En eer. Amen. Gemeente zingen wij van Psalm 73. De 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, maar bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees, mijn lichaam, mijn hart, mijn geest. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, 13e. Zullen we danken en bidden. ontfermer in de hemel. Wat een weg. Heer Jezus Christus, bent u gegaan. Niet te bevatten. Maar daarom zo'n wonder. Niet alleen gebleven. Integendeel. En we bidden, Heere, geef dat dat bloed door u gestort. Voor ons, voor het eerst of toch ook altijd weer bij vernieuwing. Tot die bron des levens wordt. En dat wij niet zo opgaan in het leven in het heden, dat we aan u niet toekomen. Maar dat we verlegen om dat lam voor u, Heere, door de knieën gaan. En tegelijk, laat dat woord over die weg en de wet van het tarwegraan tot vertroosting, geest en leven zijn. Als op allerlei manieren, Heere, de strijd ons soms zwaar kan vallen. En als we misschien ons zo moedeloos kunnen voelen. En soms zo ontmoedigd kunnen raken. Het is de weg naar de volle oogst. En die hier bedrukt met tranen zaait, die zal juichen als hij vruchten maait. En dat ligt vast, want dat is vast in hem, die als een tarwegraan in de aarde viel en stierf. En daarom zal hij zaad zien, die volle oogst. Heren, wat mag dat ook veel verwachting geven. Voor de uitwerking van het woord, van deze dienst, van deze dag. Maar ook al om waar uw woord uitgaat. Ook op moeilijke posten, op het zendingsveld. Waar evangelisten uitgaan. U zult zaad zien. En het feit dat de jongste dag nog niet daar is, bewijst dat u nog volop doende bent. Als we dat zo zeggen mogen. Om er toe te brengen. Tot die talloze miljoenen onsterfelijke zielen. Heren, wilt u met ons gaan? Van hier naar onze huizen, de week in, de week door. U weet wat daar is en wat daar wacht en wat daar komt en wat onze weg kan kruisen. Laat het een stille week zijn. Dat is een week van stil tot u. Mijn ziel is immer stil tot God, want van hem is mijn heil. Om zo uit te zien naar de grote verzoendag van het Nieuwe Testament, de Goede Vrijdag. Stil te staan bij dat wondere offer. En uit te zien naar dat open graf. Als het harde bewijs van die machtige oogst, van die vele vrucht. Neem onze dank aan, Heere. Neem ons in uw hoede. Hoor ons gebed en dat enkel om hem, uw lieve zoon, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, het geldt Christus, het geldt de christen die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait, want hij zal zonder rampen schromen. Eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich te goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. We zingen van Psalm 126, derde vers. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.